Ter inleiding van de preek willen we met elkaar lezen 1 Kronieken 13, de versen 1 tot en met 13. En ik lees hem voor uit de Bijbel in de gewone taal. 1 Kronieken 13, vanaf vers 1. Er staat boven: David wil de heilige kist ophalen. Op een dag overlegde koning David met al zijn legerleiders. Daarna zei hij tegen het volk van Israël: toen Saul koning was, hebben we niet aan de heilige kist van God gedacht. Maar nu wil ik de kist naar Jeruzalem brengen. Tenminste, als jullie het goed vinden. En als de Heer onze God het goed vindt. Laten we boodschappen sturen naar alle delen van het land. Zij moeten tegen alle mensen in Israël zeggen dat ze naar Jeruzalem moeten komen. Dat geldt ook voor de priesters en de levieten, die in hun eigen steden en dorpen wonen. Het volk was het met David eens. Alle mensen vonden het een goed idee om de heilige kist naar Jeruzalem te brengen. Toen riep David alle mannen uit Israël bij elkaar, van het noorden tot het zuiden. Samen reisden ze naar Baala in Juda, om de heilige kist van God op te halen. Baala is een andere naam voor Kirjat Jearim. De heilige kist was de troon van de Heer, de troon met de twee engelen met vleugels. De heilige kist stond in het huis van Abinadab. De kist werd opgehaald en op een nieuwe wagen gezet. Ussa en Achio liepen met de wagen mee. Onderweg dansten David en de Israëlieten vrolijk voor God. Ze zongen en ze speelden op harpen, trommels, trompetten en andere instrumenten. Toen kwamen ze bij het veld van Kidon, waar veel graan lag. De dieren die de wagen trokken, gleden plotseling uit. Ussa stak zijn hand uit, want hij wilde de heilige kist van God tegenhouden. Maar de Heer werd woedend en hij doodde Ussa meteen, want Ussa had de heilige kist aangeraakt. David werd kwaad, omdat de Heer Ussa gedood had. David noemde die plaats Peres Ussa. Die plaats heet nog steeds zo. Maar David werd ook bang voor God, want hij wist niet hoe hij de heilige kist veilig in het oude deel van Jeruzalem kon krijgen. Daarom bracht hij de kist niet naar Jeruzalem, maar naar het huis van Obed-Edom, een man uit de stad Gat. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik nu het woord aan broeder Ton Steens.
Heel hartelijk dank voor het gebed wat net uitgesproken is voor Sonja. En zij voelt dat, hè? De gemeenteleden die mooie kaarten sturen en appjes, berichtjes, is voor iemand die ziek is buitengewoon belangrijk. Want het is een mentale ondersteuning. Dat je weet dat je gedragen wordt door je geloofsgemeenschap waar je deel van uitmaakt. En dat is een heerlijk gevoel. Te weten dat je niet alleen staat, maar samen in een geloofsgemeenschap verkeert, waar je de Allerhoogste vertrouwt en hij die de genezer is, de grote genezer is. En dan hoop een beetje voor een goede afloop. Ja, het is de tijd dat koning David zijn rijk heel stevig en sterk heeft gevestigd, dat je langzaam kunt zeggen van David en zijn volk, die hebben het voor elkaar. De omliggende volkeren hebben gezag gekregen voor het volk van Israël en hun sterke koning. Ze hebben een staand leger, fantastisch sterk leger, geweldige soldaten. En je leest daar van die hele bijzondere verhalen over de legerleiders die David uitkiest. Ja, het zijn de beste soldaten daar in Israël, de beste commando's, zelfs tot op de dag van vandaag. En dan zegt koning David: laten we de ark van God naar Jeruzalem brengen. Er staat in deze vertaling de kist, de heilige kist. Dat is ook een mooie benaming, maar wij zijn wat gewend aan de oude vertaling, de ark. En deze ark, daar is de wens van David. Laat die ark die een teken is van de tegenwoordigheid van God. Laten we die ark met dat prachtige gouden verzoendeksel en die twee prachtige gouden cherubims daarbovenop, die met de vleugels elkaar aanraken. Laten we dit bijzondere voorwerp, wat voor ons een bijzonder iets is, laten we die terugbrengen naar Jeruzalem. De plaats die, waar God op zijn troon zit. Want eigenlijk is die ark, die heilige kist, een troon. Een troon van de heilige God Yahweh. Al die volkeren die ontzag hebben voor Israël, die hebben allemaal goden. Maar dat zijn goden van ijzer, van hout, van steen. Die hebben ze zelf gefabriekt, in elkaar gezet. Groot en klein. Het zijn de oorlogsgoden vaak die ze meenemen als er oorlog gevoerd moet worden. En dat is het volk van Israël ook overkomen. Dat ze de ark hebben meegesjouwd om een triomf te kunnen vieren en de oorlog te winnen als de ark in hun midden zou zijn. In wezen, als je zegt, God woont overal, want dat dachten de zonen van Elia, van Eli, Hofni en Pinehas. We nemen die heilige kist mee als we oorlog gaan voeren en dan zul je zien dat wij de slag gaan winnen. Want God is met ons aanwezig. Nou, blijkbaar loopt het anders af, want de kist wordt in bezit genomen door de Filistijnen. Israël wordt verslagen en de Filistijnen nemen de kist mee naar hun tempel, gewijd aan de god Dagon. Die zonen van Hofni en Pinehas die hadden een grote inschattingsfout gemaakt, want ze hadden gedacht dat God altijd aanwezig was, te midden van die cherubim. Maar ze hebben zich vergist. God is niet altijd op dezelfde plek aanwezig. We hebben een kinderliedje in de sabbatschool geleerd. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Maar ergens klopt dat liedje niet. Want hier ontbreekt God op de heilige kist die in bezit genomen is door de Filistijnen, terwijl de Israëlieten dachten van, wij nemen Yahweh mee. Hij is te midden van de cherubim, hij is te midden van zijn volk en wij gaan de oorlog winnen. God was er niet bij. En ze verloren de oorlog. Het tegenovergestelde gebeurde wat ze hadden verwacht en gedacht. En dat kon allemaal omdat God niet gebonden was aan de ark waar hij zelf de opdracht voor had gegeven om die te bouwen en hoe die gebouwd moest worden. Van de duurste en de kostbaarste materialen. En God had beloofd dat hij te midden van die cherub zou wonen, te midden van zijn volk zou verkeren in die Shekina, die lichtende wolk, waarmee hij het volk had geleid vanuit de Egypte, de slavernij, naar het beloofde land. Ik zal bij jullie zijn, op voorwaarde. Op voorwaarde dat jullie bij mij blijven. Dat jullie gehoorzaam zijn aan al datgene wat ik jullie heb gegeven als regels. En dat was de belofte die zij zouden houden. En God, Yahweh, zou altijd met ze zijn. Ja, het was een bijzondere kist. God, de God die het volk de schuld wilde vergeven. Om de wille van het lam dat geslacht was. Want de Israëlieten moesten regelmatig het bloed sprenkelen op die kostbare kist met die deksel van puur goud. En daarmee werd de kist bevuild. Dat vieze geronnen bloed stonk. Maar het was verzoenend bloed, het bloed van het lam. En elke keer als de de priesters het bloed sprenkelden, dan wisten ze van de belofte dat God ze wilde vergeven. In die kist de twee stenen tafelen die het volk van Israël, Gods volk, schuldig verklaarde. Twee stenen tafelen beschuldigden, terwijl het bloed van het lam symbool was van de ontschuldiging. Als het bloed besprenkeld werd op de prachtige gouden deksel. Toen uiteindelijk de rust was weergekeerd en de welvaart in het land waar de Israëlieten woonden. En zij wisten dat de ark, die heilige kist, in de handen was van een verkeerd volk. Heidens volk, hun tegenstanders. Verlangde David erna om die heilige kist, de ark, terug te hebben in de stad Jeruzalem. De stad van vrede, Jeruzalem. Van Kiriat Jearim terug naar Jeruzalem. Geweldige zaak. Een geweldige zaak. Je zou zeggen, David en zijn volk, die hadden het zo goed dat de omringende volken daaromheen zeiden van, pas op, dat volk van Israël is een machtig volk. Wijze mensen. Ze hebben alles wat ze willen. Het is een klein volk, maar er valt niet tegen te vechten. Ze zijn machtig geworden. Het leger wat ze nu hebben is een onverslaanbaar leger. En je zou denken dat David dit vergeten zou zijn. Om aan die ark te denken, aan die kist. Ook al werd hij de heilige kist genoemd. Maar nee, precies het tegenovergesteld. David zegt, mensen, we hebben het nu goed. En daarom zou het goed zijn dat de kist van God, ark van de verzoening, dat die terug zou keren te midden van ons, opdat Jahwe bij ons kan wonen. En op zijn troon zich opnieuw kan vestigen, te midden van de cherubim. Toen Nederland nog dik in ellende zat in de oorlogstijd, ja, zaten de kerken vol op zondag. En niet alleen op zondag, ook op andere dagen van de week. Ik heb er nog iets van meegekregen toen ik opgroeide in Den Haag. En je daar op dinsdagavond als klein jochie met je vriendjes ging luisteren naar in de open deurdienst. Naar een dominee van de hervormde kerk. Kon ik natuurlijk niet aan mijn moeder vertellen die net adventist geworden was. En voor hervormd geweest was. Dus wij gingen eigenlijk stiekem naar de Nederlandse hervormde kerk een paar straten verder. Luisteren naar dominee Luchtigheid. Want die preekte toch nog boeiender, ook voor de kinderen, de grote mensen, maar ook de kinderen, dan die predikant die zijn best deed aan de Lange Beestenmarkt in Den Haag. Nou, sommigen van u kennen misschien de Lange Beestenmarkt. Ook niet een plek waar je een kerk zou verwachten trouwens. Ook mijn ouders niet, toen mijn vader uit de katholieke kerk, mijn moeder uit de hervormde kerk, adventisten werden. En ze daar in die oude nachtclub in het centrum van Den Haag naar de kerk gingen. Op dinsdag zaten de kerken vol open deurdiensten. De man moet blijkbaar zo boeiend gepreekt hebben. De preek duurde bijna 2,5 uur. En wij zaten als kleine jochies verscholen voorin, zittend op de grond, zo groot, om te luisteren naar dominee Luchtigheid die voor de grote mensen sprak. Nou, dat moet toch wel boeiend geweest zijn. Ik heb zijn prekenbundels nog thuis liggen trouwens. De kerken zaten vol op zondag, maar ook op dagen door de week. Akelige situatie, noodsituatie van de oorlog bracht de mensen dicht op elkaar gepakt naar de kerken toe. Om het woord van God te horen, om van verlossing te horen spreken, van betere tijden te horen spreken. Ja, en dan is de oorlog voorbij. Nederland is in opbouw en de mensen die bouwen aan de welvaart van dit land. En we hebben alles vandaag de dag. welzijn, welvaart. Mensen, wat wil je nog meer? Mooie leaseauto's voor de deur. Prachtige huizen waar we in wonen. Je bent verzekerd van de wieg tot het graf. Alles is bijna verkrijgbaar. De mens leeft in overvloed. En als je alles hebt, nou, wat heb je dan nog meer nodig? God. Ja, misschien in een noodgeval. Maar we leven in een geseculeerde maatschappij, waar de mens God voor God speelt. Ik had gisteravond nog een gesprek met mijn jongste zoon die op bezoek, nee, mijn oudste zoon was het, op bezoek over 3D-printing van onderdelen in het gezicht of ellebogen of nieuwe heupen die 3D geprint worden. Uit plastic materiaal, ik weet niet of het plastic is of wat voor stof ook, voor de verpleegkundige of artsen onder ons. Maar onderdelen van het lichaam kunnen gemaakt worden, ter vervanging. Men is met de kleinste afmetingen bezig om kleine robots te maken die het lichaam in kunnen om de medicatie op een juiste plek te brengen. De nieuwste manieren van genezen tegenwoordig, ja, geven ons gezondheid terug. Mag je hopen. De mens speelt zelf voor God. En wat heb je dan nog nodig? Kerken, ja, die worden met de maand gesloten. Je ziet kerken waarin appartementsgebouwen zijn neergezet. Of zoals je in Maastricht komt, waar grote boekwinkels ingebouwd zijn. Of ze worden voor popconcerten gebruikt. Of voor andere fenomenale dingen, maar niet meer om God te aanbieden, zoals de bedoeling was. David, die zegt tegen zijn volk die het goed heeft gekregen, alles is er. Alles werkt perfect. Omliggende volkeren zijn bang voor ze. Indien het goed is in jullie ogen en het is naar de wil van God, laten we dan met elkaar het besluit nemen, maar dan ook het hele volk, dat we de ark, de heilige kist van God, naar Jeruzalem gaan brengen. Jeruzalem, stad van vrede. Ja, David, die zegt eigenlijk, zonder God is al onze rijkdom, alles wat we bezitten, dat is eigenlijk zinloos. Alle welvaart die we hebben, wat hebben we eraan? Als God niet bij ons kan wonen, te midden van ons. Ja, er zijn heel wat mensen die vandaag de dag zeggen van, ach, we hebben zo goed, we hebben alles. We hebben ouderdomsvoorziening. We hebben de kinderbijslag, de levensverzekering, goed pensioen. God heeft zich overbodig gemaakt. En dat komt eigenlijk omdat heel wat mensen God alleen maar zien als onze lieve Heer die voor alle dingen zorgt. En als je iets tekort komt, dan vraag je hem erom en dan mag je wachten al of niet het krijgen. Zodra de mens alles in handen heeft gekregen, dan wordt God uit wandelen gestuurd, want dan is God niet meer nodig. Maar dan vergeet de mens dat God degene is die de schuld van de mens vergeeft. Net zoals hij op die kist wilde tronen, te midden van de cherubim boven die twee stenen tafelen die zich in die kist bevonden, waardoor de mens aangeklaagd werd. Maar hij de God is van de verzoening, van de schuldvergeving. Bloedstorting van het bloed van het lam. Op dat zuivere gouden deksel. Het symbool van de redding. Soms vergeten we dat het mooist ingerichte huis met de meest keurig uitgedoste kinderen En de door ziekenfondsen mede zijn wetenschap gegarandeerde gezondheid, dat die soms als droog zand tussen je vingers uit kunnen glijden. En dat het heel snel kan gebeuren. Ja, soms komt de mensen dan achter dat je dan met lege handen komt te staan. Het hele volk, zegt David, maar dan ook iedereen, allemaal, we moeten het samen willen. God te midden van ons. David wil dat het hele volk meedoet om God in hun midden te ontvangen. Samen moeten ze het willen. Solidariteit. Loyaliteit. Misschien zijn ze het niet altijd met elkaar eens geweest. Hebben ze heel wat geruzied, die Israëlieten, de leiders onder elkaar. Maar David zegt, laten we dat bijleggen. Laten we ons meningsverschillen bijleggen. En samen het besluit nemen, willen wij die ark van God, die heilige kist, bij ons hebben. In zijn stad Jeruzalem. Ja, en dan hebben ze dat besluit genomen. Er staat niet bij hoe lang ze erover gepalaverd hebben, hoe lang ze met elkaar erover gesproken hebben. Maar de kist gaat opgehaald worden. En dan gebeurt er iets geweldigs. Ze gaan met z'n allen, iedereen wordt opgeroepen, ze gaan met z'n allen op weg. En dan wordt die kist gezet op een nieuwe kar, want die heilige kist van God, die ga je niet meer op een oude krikkemikkige kar zetten met piepende wielen. Nee, er wordt een spiksplinter nieuwe kar gebouwd. Nieuwe wielen, nieuwe assen. Een prachtig blad waar de kist op gezet wordt. Van spiksplinter nieuw hout. En dan staat er, de twee namen worden genoemd van Uzza en Ajo. Die plaatsen die kist op die nieuwe wagen met, ja, een excellent span runderen daarvoor gezet. En dan gaan de mensen, het hele volk, in optocht achter die kar aan. Prachtige kist met dat gouden deksel, met die prachtige gouden engelen, hoogtornend boven dat volk uit. Een geweldige optocht, er wordt prachtig gezongen. Niet zo'n klein beetje, zoals wij soms zingen in de kerk, wat lispelend. We proberen het wel uit volle borst, maar het lukt niet altijd. Ook al is het mooiste lied, jammer genoeg. En dan hebben ze daar instrumenten. Ja, het orgel is prachtig, vind ik. Orgelmuziek is heerlijk om naar te luisteren. Maar hier hebben ze een hele reeks verschillende instrumenten. Cites, harpen, tamboerijnen, cymbalen, trompetten. Ze blazen, de mannen blazen hun wangen bol om die prachtige muziek uit te brengen. Helemaal niet plechtstatig, maar iedereen schokt, dansend en zingend achter die kist aan. Achter de muziek aan. En de muzikanten die blazen met plezier en slaan met plezier op de tamboerijnen en de trommels. Een prachtige zaak. Er zijn nog altijd mensen die denken dat geloven, dat dat een beetje een sombere zaak is. Daar moet je wat sip bij kijken. Het liefst met je lip op je onderste knoopsgat. Ik kan me nog herinneren dat ik met wat oudere collega's, ik hoor er nu ook bij, maar die zijn dan ietsje ouder nog, en dat ik als jonge vent van Newbold kwam. En het eerste wat ik kreeg was een brief van de Unie of ik mij wilde voegen bij een team van predikanten die met een bus met van die grote luidspeakers Nederland inreden. En er paste maar een man of zes in die bus, een oude dieselbus, Hanomachtbus. En aan het stuur zat broeder Smit, Herman Smit, sommigen van u, die kennen hem misschien nog wel. En de schrijver van dat leuke blad Hou Vast. En hij kon goed schrijven en goed spreken. En dan gingen wij naar de Bible Belt gebieden. Zeeland, rond Goes. Soms naar de buurt daar rond Nijkerk. Soms rond Dordrecht. de dorpen rond Dordrecht. En ik kan me nog herinneren dat we deden dat op maandagmorgen. Waarom weet ik niet, was trouwens de wasdag van moeder de vrouw, maar het moest op maandag gebeuren. Zeker om wakker te worden als predikant na een druk weekend. En dan gingen we met de houvasten langs de deuren. En dan kwam er uit die speaker kwamen die prachtige liederen die we net gezongen hebben. Onze gezangen Sions, of de liederen van Johannes de Heer. En ik kan me nog herinneren dat de eerste de beste deur die open ging, er een dame aan de deur kwam, helemaal in het zwart. Zwart hoedje had ze ook op. Op de kapstok lagen zwarte kleren en er hingen zwarte kleren aan. En achter in de tuin aan de lijn hing ook zwart ondergoed. Want je moet wel weten dat je zondig bent. En wij al genietend van de mooie muziek die uit de speakers kwamen, kwam een geweldige lading verwensingen over me heen. Op een religieuze toon. Want godsdienstige liederen uit zo'n toet opblazen, dat was toch het laatste wat je kon doen. God, die had daar zijn gedachten over, maar die waren niet altijd best voor mij. Hoe wij het in ons hoofd kregen om geestelijke liederen uit die toeters te blazen. Dat deed je met hele tonen in de gereformeerde, oud-gereformeerde kerk. Hele tonen. En dan zo langzaam mogelijk en zo droef mogelijk. Want je zal weten dat de schulden op je drukt. Ja, je ziet hier een ander verhaal. Hier dansen kinderen van God, de oogappel van God. Met koning David voorop. Die dansen daar voor die ark uit en achter de ark aan. Dat het een lieve lust is. Zo blij zijn ze dat God in hun midden wil wonen. Wat een blijdschap. Wat een vrede. Ja. Bij ons kan het soms ook zo zijn dat als het lied iets te snel is of iets te modern van woorden, dat we al gauw zeggen van nou, moet je die nou wel zingen in de Adventkerk. Wij zingen toch liever uit de gezangen Sions, lied 442. Hebt een oog voor hen die treuren, eer uw dag ten einde spoed, haast u droeven op te beuren, eer uw dag ten einde spoed. Zo hoort het. David, ja, die ziet het toch anders. Want het is feest. David zegt het is feest, mensen, het is feest, want God wil bij ons wonen. En ja, daar gebruik je dan allerlei instrumenten voor om daar kracht bij te zetten bij de woorden die daar zijn gezongen. Ze staan er helaas niet bij in dit verhaal, maar dat zullen prachtige liederen geweest zijn. David, zijn psalmen kennend. Ja, hij danste zelfs bij. Hebt u dat gelezen? Hij danste zelfs bij. Nou, als er iemand hier in de kerk gaat klappen ritmisch bij een mooi lied wat gezongen wordt, dan kijkt toch de hele gemeente gauw om van, wil je even inhouden? Of niet? Ik ken Church Plans, waar Sonja en ik regelmatig kwamen, nu is dat even rustig, maar ja, waar het wat vrolijker toe gaat wat dat betreft. Waar de handen en de benen mogen bewegen in deze Church Plans. En ja, dat geeft ook op gezette tijden een heel fijn gevoel. Dat je een prachtig geestelijk lied mag zingen op ritmische muziek. Het christelijk leven is soms kaal en vreugdeloos gemaakt. En ja, dat is soms heel jammer. Het lied, kent u nog wel? Laat de harten altijd vrolijk. Dat leerde ik in de Beestenmarkt. Dat waren de eerste adventliedjes in de Beestenmarkt. En dan denk je bij jezelf, is dat wel zo? Ontdekken de kinderen ook dat ons hart vrolijk en blij is, omdat we God hebben leren kennen? Is dat lied echt gemeend gezongen? Nou, kinderen zien dan gauw doorheen. Hè? Ons gezinsleven, ja, daar zou een heleboel kracht en rijkdom van uit kunnen stralen als we mogen ontdekken dat het geloof niet een grote spelbreker hoeft te zijn in ons gezinleven. Maar dat het een kracht is die ons drijft. Een kracht is die de zin van het leven betekent. En dat mag zijn in mooie omstandigheden als alles goed gaat. Maar dat die kracht er ook is en die rijkdom er ook is als het minder gaat. Als een ramp toeslaat, als ziekte toeslaat. En je dan toch mag zeggen, wat een rijkdom te mogen geloven. Wat een rijkdom het geloof te mogen kennen in je gezin. En deel uit te mogen maken van een geloofsgemeenschap. Maar ik had het net over de kaarten en de berichten die Sonja krijgt. Die zijn overweldigend. Gisteren weer zo'n stapeltje in de bus. En dan heb je niet altijd bij gedacht wat een enorme kracht daarvan uitgaat. De mooie woorden die je leest. De mooie teksten die geschreven staan. CD's die je soms krijgt van buren. In onze oude buurt. Die ons CD's komen brengen met prachtige gospelmuziek erop. Filmpjes, appjes van buurmeisjes die voor Sonja zingen. In andere kerken dan de Adventkerk. Op zondag. Maar zeggen, Sonja, buurvrouw, hoe vond je het? We hebben voor je gezongen in de kerk. Prachtig geestelijk lied. En dan denk je bij jezelf, wat een rijkdom die je mag meemaken te beseffen dat God zo dicht bij de mens wil zijn. Om te ondersteunen. Om er te zijn in tijden van blijdschap, van plezier, maar ook in tijden van tegenslag, als het leven niet meezit. Dat het huis van de gelovigen een geweldige thuishaven mag zijn. Het is merkwaardig dat in situaties van tegenslag en ziekte er ook de relatie met niet alleen je buren, je vrienden, je gemeenteleden, maar ook met je gezinsleden zo nauw worden. Je eigen kinderen. Ook het geloofsleven erdoor versterkt wordt. Dus we samen bidden met elkaar. Voor moeders. En je zoons in het ziekenhuis komen. Soms op een heel laat ogenblik dat de verpleging eigenlijk al wil dat je naar huis gaat. Als het 10:30 is. Maar dat die jongste niet anders kan omdat je hard moet doorwerken. En in zijn bouwvakkleding dan bij zijn moeder aan bed een gebed uitspreekt. Dan is dat een zegen van de aanwezigheid van God te mogen proeven. Rijkdom en genade. En dan opeens in dit verhaal is er een wanklank. Op een bepaald moment bij een diepe kuil in de weg, daar dreigt die heilige ark van de kist af te glijden. En Ussia die is de eerste die bezorgd is dat die heilige kist de troon van God eraf zou vallen. En wat doet hij? Hij steekt zijn arm uit. Hij wil die kist grijpen. En dan wordt hij als door de bliksem getroffen. En hij valt dood neer. De zang houdt op. De muziekinstrumenten stoppen. Het hele volk wat van goede wil was, wat blij was en vreugdevol, kijken verstard naar de dode mens Ussia. Het huis of de ark die wordt snel bij Obed-Edom neergezet. En de mensen gaan allemaal aangeslagen naar huis. Plotseling is het klaar. Afgelopen. Later, maar dat is natuurlijk ellendig dat dat pas later wordt ontdekt, wordt er rond verteld en hebben ze in de gaten wat er fout gegaan is. Alleen dan wanneer men zich vooraf en dan nog de priesters zich geheiligd hadden, zonder de kist aan te raken, de kist geplaatst hadden op de ark. Ja, maar hoe? Die moest toch getild worden, die kist? Anders krijg je hem toch niet op die nieuwe kar. En David roept de godsmannen, de priesters erbij. En er moet naastig nagedacht en gesproken worden over de woorden van God ten aanzien van wat heilig is. Hij de heilige, maar ook de heilige voorwerpen die hij gegeven heeft. Als een metafoor om te leren wat verzoening is. Ja, en dan krijgen ze door die kist. Daar had God instructies bij gegeven. Als ze zich aan die instructies gehouden hadden, dan was er geen doden gevallen. Aan de kist, de ark van het verbond, waren grote ringen bevestigd. En God had die opdracht zelf gegeven. Door de ringen steken jullie de stokken waarmee de priesters de kist kunnen optillen en op hun schouders leggen. Niemand zal de heilige kist aanraken. Mijn troon, waar ik de heilige op zetel. Alleen op die manier mogen jullie de kist vervoeren. Stokken gestoken door de ringen en niet onheilig door de zondige mens. Ja, ze waren zo blij geweest met Gods aanwezigheid in hun leven. Maar ze waren even vergeten dat die heilige kist origineel van Gods heiligheid uitkwam. De heilige gedachte van God. En God laat niet met zich zollen. En dat kan een gevaar zijn voor de mens, dat wanneer we God in ons huis willen hebben en willen dat God bij ons woont, wij zouden kunnen vergeten dat God de heilige is. Natuurlijk is het fijn als je mooie gospelmuziek mag zingen, mooie praise songs. Maar dan is er altijd nog een grens. Wat muziekinstrumenten betreft misschien. En de manier waarop je met elkaar luidkeels een prachtige gospelsong, een praise song mag zingen. Dat je altijd moet weten voor wie je het zingt. En voor wie je de muziek maakt. Hij, de heilige Yahweh. De heilige God, de schepper van hemel en aarde. Hij is het die met alle vreugde bezongen mag worden. En die er is als we hem aanroepen. Waarvan we weten dat hij zijn zoon gegeven heeft. Het lam geslacht vanaf de grondlegging van de wereld. En dat wij ons onder zijn gebod mogen stellen. Schuldig zijn, verklaard door het gebod. Maar dat we als schuldige mensen mogen pleiten op het bloed van het lam. Dat ons vrij pleit van alle zonden. Ja, er wordt in de Bijbel gesproken van het woord Godvrezend. Het betekent niet dat je als mens bang moet zijn voor God. Het heeft te maken met luisteren naar God. Luisteren naar zijn stem. En vandaar dat wij als Adventisten de Sabbatschool hebben. Met elkaar de les bestuderen thuis, de Sabbatschool. Studiekringen. In de kerk luisteren naar het woord. Om steeds meer te weten te komen van God zelf. Van de bedoeling. Van dat begrip Godvrezendheid. God is de grote God. We hoeven niet bang te zijn voor hem, want hij is onze vader. En zo leert Jezus ons dat ook. Als je tot God wil bidden, doe het dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Ja. God vrezen, dat is niet zomaar alleen een uitwendige houding. Er zijn mensen die kunnen zich heel vroom gedragen. En Jezus vertelt daar dat bijzondere verhaal over van die tollenaar en die priester. Priester die zichzelf op zijn schouders slaat, want zulke mensen als hij, lieve Heer, U zij geprezen, maar daar mag je toch wel blij mee zijn, dat er zulke vrome mensen zijn, zoals ik, priester. En niet zoals die tollenaar daar, die ellendeling. Maar hij is de enige, en hij was de enige, die dacht dat hij zo'n vroom, gelovige mens was, die heel dicht bij God stond. Hij was de enige. De tollenaar die wist wel beter. Die sloeg zich op de borst en vroeg om vergeving. Vader, vergeef mij. Opnieuw gaat het volk van Israël het proberen. Weer wordt de ark op de kar gezet, maar dan op de manier zoals ze hadden ontdekt hoe dat heilige, die heilige kist moest vervoerd worden. Nou is er achter de vreugde de diepe ondertoon van die verborgen omgang met God. Ze hebben het door. Verborgen omgang met God. Ja, vroomheid, dat ligt er niet zo dik bovenop. De vrezen des Heren worden in sommige kringen wel genoemd. De vrezen des Heren, ja, die wordt zichtbaar als je eenvoudig al je handen vouwt aan tafel, in het gebed, voor de voeding. Ochtendgebed, in het avondgebed. In de stilte, in de eigen eenzaamheid, achter het stuur van je auto, met je ogen open, rijdend over de weg. Omgang met God. Een aanbiddend leven wil eenvoudig zeggen, een leven in een omgang met God, waar je God op elk moment van het leven kunt ontmoeten. Op welke drukke plek het ook is, op een station, of in de stilte van de bergen waar je wandelt. Ja, God in ons huis, dat was de wens van David. Maar dan moeten we het ook allemaal willen, met elkaar, dat God aanwezig is. En dat betekent het een rijkdom en een vreugde en een vrede die onbeschrijfelijk is. Het lied verstomt er niet, de blijdschap die dringt door alle vezels van het bestaan heen. Het volk van Israël is een blij volk. Omdat ze ontdekt hebben dat het goed is om het samen te doen. In loyaliteit naar elkaar toe. Maar gezamenlijk in ernstige eerbied naar God toe. Mag het ook in ons geloofsgemeenschap zo zijn, broeders en zusters. Dat we met elkaar in respect en loyaliteit in elkaar in waarde laten. In onze geloofsgemeenschap. Op die manier met elkaar het willen dat God in ons midden wil verkeren. Voor nu, maar ook alle dagen die voor ons liggen. Amen.